bekendste verhaal uit die Oude Testament. Nou ja, daar is nog een paar baie bekendes, maar hier die een is toch wel bij die top 5, denk ik. En ik denk, kinders is opgewonden als hier die verhaal verteld wordt. Van die zee wat in tweeën geskeur wordt. En die Israëlieten wat er deur stap. Wat een belevenis zal dit niet geweest het nie. Eerst die angst, die vijand wat aanstorm. En voor hulle is net die water. En achter hulle komt die vijand. Toe hef Mooses sy staf op. En daar ontstaan een pad door die see. Hulle stap daardoor, zelfs met droge voeten. En voordat die Egyptenaars hulle kan aanval, want hulle is op hulle hakken natuurlijk, word hulle door die water verswelg. En al wat oor is van die machtige weermacht, is een paar skilden, een helm, hier en daar een wiel wat boordrijf, that's it. Nou, die hier is natuurlijk ook gewild in flieks oor Mooses en Egypte. Die deurtocht door die Rooie See is een groot spektakel. Hoe zal hulle dit op die zilverdoek wijs? Hollywood kan natuurlijk al hoe mooier special effects daarop loslaat. Maar als je die special effects ziet, dan zou je amper vergeet dat dit rechtig gebeurt. En niet maar net pixels op een screen is nie. Ja, maar dit lijkt ook zo ver weg. Hoe dikwijls hoor jij iemand wat hier die verhaal vertelt? En wat ook vertel, wat de les ons daaruit leert. Is dit niet eindelijk toch maar een gebeuren uit een grijs verleden niet? Een mooi verhaal, maar niet meer als dit niet. Is dit ook een verhaal wat specifiek voor die kinders bedoeld is? Dit spreekt hulle aan, maar volwassenen denken eindelijk van ja, dit is nou niet rechtig iets met mijn problemen uit te waaien. Kom ons luisteren naar die evangelie en ontdek hoe hier die wonderteken voor ons relevant is. Ik zou een paar van ons problemen en vragen kan noemen, wat ons raakloopt. Ik is gered, maar hoekom is het zo moeilijk om tegen verleidings te vechten en die zonde te haat en te vermijden? Hoekom maakt God het niet makkelijker? Hoekom zien ik zo min overwinning? Of jij het gedenken, ja, die duivel is machtig in die wereld. Maar jij is geschok als jij tegenstand in die kerk ontmoet. Hoekom laat God dit toe? Of je kan naar onze gemeente kijken en dit betreuren dat die gemeente in die afgelopen 10 jaar kleiner geworden is. Dit zou toch eindelijk baie beter geweest zijn als daar meer mensen zou wees en ons invloed zou hebben op ons stad. Als ons die succes van Paulus dan kon ervaren. Mensen wat willen bekeren, die kerk wat net groter wordt. Nou, ik denk allemaal van ons kan ervaring deel. Toen jij frustratie of tegenstand ervaart in jouw leven met God. En ik denk, ons loopt hier dikwijls hier die spanning raak. Ik is gered, maar ik is nog niet volmaakt nie. In ons persoonlijke levens, in die kerk of in die wereld. Dit is precies die vraag wat Israël gehad heeft. Hulle het oor die drempel van die vrijheid gestapt, maar die moeilijkheid was glad niet voorbij. Nie. Dadelijk moest hulle strijd leven. Hoe kom redt God ons niet dadelijk volledig? Nie? Hoe kom is daar nog zoveel strijd nodig? Oké, dit is die thema voor die preek. Gods redding vindt plaats door strijd. Die eerste punt, vastgekeerd. Die tweede, finish en klaar. En die derde, Gods doel. Gods redding vindt plaats door strijd. Vastgekeerd. Nou, Israël is natuurlijk opgewonden. Die tiende plaag, het al die verzet van Egypte gebreek, laat verdamp. En hulle het in die nacht hulle huizen verlaat. En die deur van die slaafhuis achter hulle toegemaakt. Ons wil nooit weer daar terug gaan nie. Ons is vrij. Nou is die leven een blommetuin en dit kan net beter gaan. Nou, ons ken allemaal die skitterende, dramatische wonderteken aan die einde van die hoofdstuk. Maar voordat dit gebeur, staar Israel groot gevaar in die gezicht. God stuur hulle nie met die deurpad in die richting van Kanaan nie, maar in zuidelijke richting. En hulle moet zelfs rustig gaan kamp bij die see. Alsof hulle moet afwacht tot die Egyptenaars naar hulle toe kom. Nou, dit voelt alsof dit daar een rustige verblijf gaan word, maar daar gaan skielik geroezemoes door die tentenkamp. Mensen kijken elkaar aan met angst in hulle oor. Hey, zie je die stofwolk daar? Wat gaan aan? En dit valt niet lang, of die mensen maken die rekensom, 2 plus 2 is 4, die Egyptenaars achtervolgen ons. Allemaal onthoud die strijdwaans wat hulle in Egypte gezien het. Dit is dus die tanks voor die oudheid, gevreesde wapens. En Israël bezit die wapens niet, en het ook niet enige oefening gehad niet. Hulle is geen match voor die goed toegeruste oorlogsmachine, met pijlen, spiezen en zwaarden, wat op hulle afgejaagd komt niet. En nou lijkt die plan van God en van Mozes skielik niet meer zo goed voor hulle nie. Ons staan met ons reut in die muur, vastgepend tussen die aanstormende strijdwaans en die zee. Israël is in die nauw gebreng en dit roept doodsangst op. Kijk naar hulle reactie, hulle is skrik bevangen. En hulle maakt Mozes groot verwijten. Was daar nie grafte in Egypte nie? Hoekom moes jy ons naar die woestijn gesleep het om hier te sterf? Nee, hulle verkies nou maar die slavenarbeid. Dit was relatieve securiteit. Hulle het daarom kos en huizen gehad en hulle is nie doodgemaakt nie. Of nou ja, dit het nou maar vergeet. Maar nou is hulle levens in gevaar. Die woorden van die Israëlieten teen Mozes is eindelijk verraad. Als die redding en die beloftes van God tot zoiets leidt, wil hulle niet meer deel daarvan wees nie. En het wijst eindelijk dat die slavernij nog niet uit hulle hart en gedachten verwijderd is nie. Die slavenhouding is steeds daar. Die rust van die voorspelbare leiding in Egypte is voor hulle aantrekkelijker als die onzekerheid en gevaren van een reis naar die vrijheid samen met God. Hulle was natuurlijk beïndrukt met die 10 plagen wat Egypte getref het. Ja, om toeschouwers te wezen is één ding. Maar het is een heel ander ding om in die woestijn vastgekeerd te worden, de farao's weermacht. Dit was toch niet deel van die deal, nie? En God heeft hulle juist feesten gegeven om die uittocht te onthouden. En die sterke hand van Yahweh en zijn uitgestrekte arm te vertrouwen. Maar hun herinnering is kortstondig. Hulle het nou reeds vergeet. Nou, ons kan denk ik wel iets verstaan van die angst in die harten van Israël. Maar luister nou naar die woorden van Mozes. En dit is denk ik die centrale punt, die scharnier in die hoofdstuk, vers 13 en 14. Mozes sê, wees nie bevrees nie. Staan vast en aanschouw die verlossing van Yahweh, wat hij vandaag voor jullie zal bewerken. Want zoals die Egyptenaars, zoals jullie hulle vandaag zien, zal jullie hulle niet weer zien tot in eeuwigheid niet. Die Heere zal voor jullie strijden en jullie moet net stil wees. Met andere woorden, jullie leven is glad niet in gevaar. Nie. Jullie zal niet slachtoffers worden. Nie. Jullie is steeds toeschouwers. God zal voor jullie vergen. Jullie moeten net kijken. Nou, dit is een groot geruststelling. En toen is er al gekijk het, wat het hulle gezien. Dit is die tweede deel van die preek. Intussen is die dood van die eerstgeborenes een dag of 2, 3 geleden. Mens zou denken dat die hele land Egypte nog rouw bedrijft, maar zelfs na daar die traumatische gebeuren, van die dood van zij eerstgeboren zien, kan farao niet ophouden. om met grootheidswaansin na die situasie te kyk nie. Hy kom tot die konklusie, ek het 'n groot fout gemaak deur Israel te laat gaan. Wie moet nou die vestingstede en voorraadstede vir my bou? Ek was mal om die goedkope arbeidskragte te laat ontsnap, sê hy in sy hart. En God ken sy sondige hart, en hy weet dat dit na die tiende plaag nie verander het nie. Farao is 'n gewillige instrument van die duivel, wat probeer om die kerk, die volk van Christus, te vernietig. Moses het reeds aan die begin van die hoofstuk die plan van God vir Israel vertel. God sal Farao in 'n valstrik lok. Die bewegings van Israel sal hom die verkeerde idee gee dat Israel verdwaal het. Ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek Jahwe is. Dus omdat God sy hart verhard, loop Farao in die val. Soos 'n pokerspeler in 'n casino gaan hy al in. Hy vat sy beste strijdwaans, sy keursoldate en nog baie ander, sommer die hele weermag van Egypte, en hy agtervolg Israel. God sê vir Moses, en jy hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek, vers 16. Nou hier gebeur die bekende wonderteken. God verleen gesag aan Moses en sy staf, soos hy in die stryd teen Farao eerder gedoen het. Farao moet nou weer die staf van Moses verduur. En daar waai 'n sterk oostewind. Dit vat die hele nag. Dus God gebruik ook die natuurprosesse. Daar is 'n wind wat waai en die water word gekeer. En aan die ander kant vloei dit weg. Dit vat hele nag. Maar die resultaat is, dat daar 'n droë pad in die see verskyn. Israel kom met droë voete, nie eens deur 'n dik laag modder nie, deur die see stap en aan die Egiptenare ontsnap. En toe gebeur daar iets besonders, want die see wat gekloof word, is nie die enigste wonderteken nie. En die engel van God, wat voor die leeu van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan. Nou, laas week het ons gelees oor die wolkkolom, wat in die nag 'n vuurkolom was. Op die kritieke moment van die stryd, wanneer Israel deur die see loop, tussen die mure van water deur, plaas God die wolk tussen Israel en die vyande. En die wolk, dit was altyd of een wolk of vuurkolom in die nacht, maar nou in die nacht verskaf dit op diezelfde moment lig voor Israël en duisternis voor Egypte. Die Egiptenaren kan nou nie voor en toe beweeg en Israël inhaal nie. Die wind en die water het dus tijd nodig gehad om een pad te maak. God het die tijd geskep door die wolk, wat soos een buffer tussen Israël en Egypte gehang het. En nog een besonderse ding, hier lees ons weer van die engel van die Heer. Reeds in Exodus 3 vers 14 het ons gelees dat hy in die brandende struik aan Moses verskyn het. En soos God toe beloof het, het hy Israël uitgelei. En hy is nou persoonlik aanwesig om sy volk eers te lei en nou te beskerm teen sy vyande. Nou, en op daardie moment verhard God die hart van sy vyande, die Egiptenaars, weer, sodat hulle besluit om Israel in die see te volg. En die Egiptenaars sal weet dat ek Jahwe is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strijdwaans en aan sy ruiters. En toe die nuwe dag aanbreek, was die Egiptiese weermag in die middel van die see, en Israel staan reeds veilig op die ander oever. En toe volg die genadeslag. God verwar die Egiptenaren, laat hulle wiele van die strijdwaans insak en vasraak. Hulle kon nie voor en toe en Israel jaag nie. Maar hulle kon ook nie teruggaan om hulle self in veiligheid te brengen. En toe het Moses weer op bevel van God sy hand uitgestrek, sodat die waters teruggevloei het, sê maar, terug neergestort het op die Egiptenare. Precies op daardie moment. Nou, kort na mekaar gebeur daar baie wondertekens, wat Israel vooraf nie van gedroom het nie. Godse mag is eindeloos groot, en groter as wat ons kan bid of besef. Denk net wat er effect dit gehad het. Die rumoer en die geratel van die strijdwaans, skielik is dit weg. Die waters kom tot rus, en het het stil geword. Ook bij Israël. En die wonderbaarlijke redding het geweldige indruk gemaakt. Vers 30 en vers 31, zo het die Heere Israël dan die dag uit die hand van de Egyptenaars verlos, en Israël het die Egyptenaars dood gezien aan die kant van die see. Ook het Israël die machtige daad gezien, wat die Heere aan die Egyptenaars verricht het. Toe het die volk die Heere gevrees en gegloe in Yahweh en Mooses, sy knecht. Dus, soos God hulle beveel het, hulle het net toegekyk en stil geword. Met eerbied en vrees vir hulle God. En as hulle gelovig was, sou hulle God gedank het, dat hy hulle God was, en nie hulle teenstander nie. Nou, dit bring ons by die laaste gedeelte, Gods doel met hierdie tekens, die wondertekens. Wat is die lesse uit hierdie verhaal? Nou, die eerste ding wat ons leer, is dat die dreiging van Farao God nie onkant gevang het nie. Inteendeel, God roept dit juist op om vir Egypte en vir Israel te wys wie hy is. Yahweh, die lewende God, wat trouw is aan sy beloftes en machtig om in enige plek in die wereld in te gryp. En dit is vir ons neergeskryf, sodat ons en die hele wereld hom sal herken. God het dit aangekondig voordat hy Moses Egypte toegestuur het, dat hy Farao se hart sou verhard, om vir Egypte en Israel te wys wie Yahweh is. Ons behoort dus belangrike lesse hieruit te leer. Nie net Israel nie, maar ook Egypte het vir Yahweh leer ken. God het hom verheerlik aan Farao, aan sy strijdwaans en sy ruiters, het word heel tyd herhaal, al die onderdele van sy weermag. En nou, na hierdie gebeure, weet die hele Egypte wie Yahweh is, want hy het hulle Farao en hulle weermag uitgewis. En hierdie bericht het later ook by die volke in Kanaan uitgekom. Ons het ook nog daarvan gesing. Rahab sê in Josua 2 vers 10, ons het gehoor hoe Yahweh die Rooie See droog gemaak het. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmelt, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want Yahweh julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. En die les uit hierdie wondertekens is nie net vir volke in die verlede nie. Ons leer vir Yahweh, die God van Israel, die God van elke Christen, ken. Hy het alle mag, en hy kan die vijanden hanteer. Die natuur is in sy hand. Hy kan selfs die harte van sy vijanden verhard, en sodanig stuur, dat hulle sy wil uitvoer. Niks is te groot vir hom nie. En net soos Israel, moet ons dit ook maar doen, staan stil, en kyk maar net. God beslist die strijd, jy hoeft nie self iets te doen nie. Israël het toeskouwers geword van omtrent die grootste wonderteken van die Oud Testament. God het die vijanden totaal vernietig, en sy volk het nie nodig gehad om bang te wees nie, ook nie vandag nie. Broers en susters, God word nooit onkant gevang deur die teenstand en die aanvalle van die duivel op die kerk nie. Hy het dit in die Oud Testament so gelei dat sy machtige naam bekend geword het en dat sy volk veilig in die beloofde land kon aankom. Ek het in eerdere preek genoem dat die uittog in die boek Exodus een model is vir die verlossing wat Jezus zou brengen. Alle indrukwekkende daden van Yahweh in die Oude Testament wordt oortref wanneer die Seun van God mens wordt. Want die deurtog in die Rooie See was nog niet die laatste keer dat die wereld van Yahweh gehoor het. Toe hy op aarde verskyn, het die duivel alles probeer om hom uit te skakel. Hy het die Joodse leiers opgehits om hulle eie Messias te verwerp. Hulle het hulle eie redder doodgemaak op 'n vernederende manier deur die smaad en pyniging van die kruis. Die disippels het die mag van die leiers gevrees. Dit het 'n groot oorwinning van die duivel gelyk toe Jesus in die hande van sy vyande geval het en hulle hom kon spot, aan marteling onderwerp en selfs vermoor. En die disippels het gedink, nou is alles voorbij. Die koninkryk kan nie meer kom nie, want hulle het die koning doodgemaak. Jezus het die leiding en dood ondergaan soos 'n lam wat sonder verset en sonder enige klank uit te stoot, volstrek weerloos, geslag is. Meer nog as by die Rooie See, het die ryk van die duisternis magtig gelyk. En Jezus het daar die leiding ondergaan volgens die profesie van Jesaja 53. In daar die hoofstuk lees ons van Gods plan vir die verlossing van die wêreld en die redding van sy volk. God het dit sorgvuldig beplan om sy naam te verheerlik en sy volk te red. En ook toe het God die duivel in die val laat loop. Dit het gelyk asof die kruisiging en dood van Jezus die einde van alles beteken het. Die ondergang van die koninkryk van God en van die kerk. Maar deur sy lyding en dood het Jezus juist die duivel oorwin en sy wapens uit die handen geslaan. Kolossense 2 vers 10 sê dit kort en bondig. Hy het die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer. En daarna die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vast te naal. Die kruis van Christus is die groot oorwinning. Groter nog as die deurtog deur die Rooie See. En want daarmee het hy die mag wat die duivel oor ons gehad het, oor elkeen in die wêreld, die sonde en die skuld wat dit veroorsaak, het hy weggeneem en verbreek. Almal wat in Jezus glo, is nie meer in sy mag nie. En sedertdien is die duivel aan die verloor, en hy weet dit. Nou, vers 13 en 14 is dus die skarnier in die hoofstuk. Begin maar hier, die Heere sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Israel was toeskouers by die Rooie See. Hulle kon niks bydra nie. Hulle het net bang geword. Die disippels kon niks doen om Jezus te help of te beskerm nie. Hulle het hom net daar gelos. En ons kan niks doen om Jezus handjie te help nie. Hy het die oorwinning al klaar behaal. Ons verlossing is seker, dis veilig gestel. Dit is die volmaakte werk van Christus. Deur sy leiding en gehoorsaamheid is ons gered. Dit is ons beginpunt en onsekerheid. Ons sekerheid, nie onsekerheid nie. En so staan ons vas in die wêreld as vrygekoopte sondaars. Die verlossing is seker en onomkeerbaar. Maar broers en susters, om terug te kom op die vraag aan die begin, ons leef steeds in die wêreld wat aan die duivel onderworpen is. Ons is pelgrims op pad naar die finale beloofde land, die hemelse Jeruzalem. En op pad soen toe is daar teenstand, beproevings, verleidings. Maar hierdie dinge vang God nie onkant nie. En ons moet ook nie daaroor verbaas wees nie, maar daarop voorbereid wees. Luister maar na wat Jezus vir sy disciples, sy eerste disciples gesê het en ook vir ons. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Johannes 16 vers 33. Elke stap op pad na die beloofde land moet ons die hand van ons Heer vashou. Ons kan nie op eie stoom, op eie kragte die wêreld oorwin nie. Daarvoor moet ons op die oorwinning van Christus vertrou en hom vra om met sy mag te werk en ons te beskerm wanneer ons dit ook maar nodig het. Onthou dat God regeer oor die hele skepping, ook oor sy vijande. Hulle kan nie teen sy wil hulle beweeg of enig iets anders doen nie. En volgens Romeine 8 moet alles wat ons oorkom tot ons redding dien. So laat ons ten slotte daar die verse lees. Dit is Gods belofte vir ons reis op pad na sy koninkryk. Stry om in te gaan, terwyl jy vashou aan hierdie belofte uit Romeine 8. Ons lees vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldigings inbring in die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree, hy bid vir ons. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken als slagskape. Maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Amen. Dat is nou skrifberuiming 54 vers 5 tot 7 sing. Laten we nou samen bidden. Ons gaan voorbeden doen voor die gemeente van Nelmapius. Ik wou het al vorige week gedaan net, maar toen ik vergeet ons het wel in die gebedsmeeting, die donderdag daarvoor gebed. Maar ik wou het ook in die dienst doen, dat ons dit allemaal samen doen. Omdat hulle aangeval wordt, hulle ervaar baie groot tegenstand bij die bouw van hulle kerkgebouw. En ons wil ook voor Joel bid, omdat hij hierdie week een belangrijke persoon in sy lewe verloor het. Laat ons saam bid. Almachtige Vader in die hemel, ons aanbid u, want u het machtige wondertekens gedoen. U het die volk bevry, terwijl hulle nie meer een pad uitgesien het nie, was u volledig in beheer, en het u dit laat gebeur, en selfs opgeroep, zodat u uw naam kon verheerlik, zodat ons nou vandag nog steeds oor u praat, oor daar die wondeteken, en in u glo. Die hele wereld het het gehoor. Ons dank u, Heere, dat dit voor ons ook een afbeelding is van die reddingswerk wat Christus zou brengen. En ons wil daarom bid dat u ons zal helpen om te gloeien en zijn leiding en dood geloof te aanvaarden, om te gloeien dat dit die bron is van ons zekerheid en van ons vrijheid. Die duivel het geen macht meer over ons nie. Ons is vrij. En help ons dan om vanuit daar die oorwinning te leef en in geloof die strijd aan te binden met die duivel, met die verleidings en die zonde. Gee ons die kracht om niet terug te hardloop in die zonde nie, maar om dit te oorwin. Heere, u berei ons hierdoor voor op tegenstand en beproeving. En help ons om dit te onthou, zodat dit ons niet onkant zal vangen, maar dat ons naar Christus zal vluchten en op hom zal vertrouwen in enige situatie. Ons dank u, Heere, dat ons voor ons dagelijkse leven op u mag vertrouwen en hier die Bijbelgedeelte en uw wonderteken ook daarop mag betrekken, dat u niet net ons zielen gered het nie, maar ons hele lichaam, ons hele bestaan, wie ons is, en niet net vandaag en morgen nie, maar tot in eeuwigheid. Ons dank u voor die allesomvattende redding wat u voor ons gee. Help ons om dit te gloeien. Heer, ons dank u voor dit wat in ons gemeente gebeurt. Ons dank u dat Anita weer teruggekomen is. Dat zij haar werk daar kon verrichten. En dat ze nou weer terug is. En haar werk hier weer kan voortzetten. Zie in haar. Geef haar die kracht daarvoor. En geef haar die vreugde daarbij. Ons dank u dat Emily, wat hier die week in die hospitaal was, voor een kort rukkie, dat zij weer ontslaan kon worden. En dat ze weer bij die huis is. En ons bid dat u haar zal zien. En verdere beterschap zal geven. Heer, u laat toe dat daar moeilijkheden in ons levens is. En ook bij ons kinders. Ons bid vandaag dat u in liefde naar Joël zal omzien. Omdat hij moeilijke dingen heeft om te hanteren. En daarbij u hulp nodig heeft. Ons dank u voor die ondersteuning wat hij gekregen heeft uit die therapie van professor Folly Spies, wat voor hem Tanny Folly was. Maar u heeft daar laatst week tot u geneem. En dit is bij moeilijk voor hem. Ons bid dat u hem dat u hem zal helpen met die rouwproces. En dat u hem ook hoop zal geven dat dingen kan veranderen en beter kan worden, want u is goed en vol liefde. Heere, gee om een ander persoon wat hij kan vertrouwen en wat om met raad en wijsheid kan bijstaan. Gee ook ons als ouders wijsheid, liefde, geduld en wees ons hele gezin genadig. Gee dat jou wel altijd mag onthouden, dat u een vader is wat altijd daar zal wees met uw liefde en hulp. Heer, ons bid voor die zendelingen wat ons kennen. In Sosjengoeven, Nelmapius, Leiden, Visantekraal, in die Kaap. Gee hulle geloof, geestelike krag om die teenstand te oorwin. Gee dat die duivel nie sal wen nie, maar verbreek sy gemeene planne, vooral wanneer hy mense aanhets teen die evangelie en die kerk. En ons bid daarom speciaal vir die gemeente in Amapius, wat teenwerking en bedreigings ervaar in hulle kerkbouproces. Ons bid vir Dominemnisie, beskerm hom teen die bedreigings, gee hom geloof om geestelike leiding te gee, en om nie moeg te word om die gemeente met die evangelie aan te spoor en te leer om op Christus te vertrou. Gee vir die hele gemeente moed vir die geestelike strijd, en dat u die teenstand oorwin en dat u so uw naam verheerlik. Gebruik hierdie ervaring om hulle te laat groei in volwassenheid en geloof, dat hulle nie sal wegskrimp vir leiding en beproeving nie, maar gelowig staande sal bly in hierdie geestelike strijd. Leer hulle die blywende waarheid van die woorde van ons tekst, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Jahwe sal vir julle stry en julle moet stil wees. Heer, ons bid het dat hulle daaraan kan vashou en dat u hulle krag sal gee. Ons wil al hierdie dinge vra van wie u genade wat ons ken in Christus Jezus ons Heer. Amen. Laat ons nou saam die Here dien met ons collectus. En dan sing ons tenslotte lied 290, die deurtocht die see is, die afbeelding van die doop. En daarom wil ons God nou prijs vir die verlossing wat hy in Christus gee en wat hy by die doop afgebeeld het. Lied 290. Laat ons nou die seën van ons God en Vader ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.